Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptists rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken, als ook voorgelezen preken, voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er wordt voor u voorgelezen een preek uit het boek Keur van Engelse leerredenen door onderscheidene leraren. Dat is uitgegeven in 1856 door J. Kampen te Sneek. En het is het eerste deel. Er staan dus verschillende preken in van verschillende leraren, Engelse leraren. Een preek van Philpot naar aanleiding van Psalm 9, vers 10 en 11. En die preek is ook gepubliceerd in de Bibliotheek Overjarig Koren, de 15e jaargang, de derde aflevering. De toevlucht des verdrukten. Psalm 9, vers 10. De Heere zal een toevlucht zijn voor de verdrukten, een toevlucht in tijden van benauwdheid. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degene die u zoeken. Naar aanleiding van de Engelse tekst. Toen ik deze morgen in de kerkenraadskamer kwam, vond ik een briefje op de tafel liggen waarin mij verzocht werd om te prediken over de woorden Jezus weende. De schrijver van die letteren moet zeer weinig bekend zijn met de radeloosheid en de oefeningen die ik en alle bedienaars der waarheid ondervinden met betrekking tot de teksten over welke wij zullen spreken. Het is mij ondoenlijk een tekst te nemen en over dezelfde te spreken uit de blote oefening van mijn oordeel en verstand. Ik heb tot het kiezen van en het prediken over een tekst voornamelijk drie dingen nodig. Allereerst moet ik een ader van bevinding daarin zien. Met andere woorden, ik moet daarover licht hebben. Ten tweede moet ik in dezelfde enige zoetheid een geur vinden. Ik moet persoonlijk voor mezelf van die bevinding kennen, welke erin wordt gevonden en enigszins de bedauwing en zalving derzelfde gevoelen, om daarop te steunen. Met andere woorden, ik moet daaruit leven hebben. Ten einde moet ik in de woorden van de tekst ook nog een bekwame stof en zaken vinden, om uit dezelfde een voldoende en tezamengehechte reden te maken. Het is mij niet mogelijk om hier en daar en overal de heilige schriften door te gaan, nog in het wilde en onbepaalde uit die grote menigte een stof ter behandeling te kiezen. Maar zover de Heere mij wijsheid, sterkte en bekwaamheid geeft, is het mijn pad om de mening des geestes van zulke gedeelten der heilige schrift te ontvouwen, welke met enige geur en zoetigheid tot mijn conscientie gebracht zijn. Evenwel, wanneer ik deze opmerkingen maak, dan is het niet mijn begeerte noch mijn doel om andere begenadigde mannen, welke anders geleid worden, te veroordelen. Een iegelijk heeft zijn eigen weg en zijn eigen werk, en God zal zijn zegen geven overeenkomstig die regel langs welke hij hem leidt. Trouwens ben ik zeer geoefend en bijna ten einde raad geweest welke tekst ik nu zou behandelen. Ik heb als het ware deze namiddag de Bijbel van Genesis tot Openbaring doorgegaan zonder een enige tekst te vinden in welke ik die drie dingen zag. En ten einde, terwijl ik de psalmen doorbladerde, vielen mijn ogen op deze woorden. Doch het zal blijken of God mijn ogen daarop vestigde, want indien hij dezelfde daarop deed vestigen en enigszins hun zoetheid en geur in mijn ziel bracht, dan zullen de uitwerkselen en de vruchten daarvan aan uw consciënties gezien en gevoeld worden. De tekst zelf bestaat uit vier zinspreuken. Mogen de Heere mij bekwamen om deze vier zaken achtereenvolgens zo te behandelen, dat de bedauwing, de kracht en de geur van de Heilige Geest erop mogen rusten, en hij dezelfde met een goddelijke zalving aan uw harten bezegelen. Ten eerste dan is de Heere een toevlucht zijn voor de Heere zal een toevlucht zijn voor de verdrukte. Door de Heere in de tekst hebben wij te verstaan Jehovah in zijn drie-eenheid van personen. En zijn eenheid in wezen, Jehovah de Vader, Jehovah de Zoon en Jehovah de Heilige Geest, Israëls drie-enige God. Deze God nu in zijn eenheid in wezen en drieheid van personen is een toevlucht voor Gods arme, verdrukte kinderen. En hoe hij dat is, wens ik in het derde gedeelte mijn reden meer bijzonderlijk te ontvouwen. Doch vooraf zal het niet onbelangrijk zijn enigszins de betekenis van dat woord toevlucht te overwegen. Het grote hoofddenkbeeld, het welk dat woord toevlucht in zich behelst, is een schuilplaats of een verberging. Zo lezen wij in de Heilige Schrift van vrijsteden. Dit waren zekere steden, drie op deze zijde der Jordaan en drie aan gene zijde van dezelfde, welke God bestemde voor de doodslager om daarheen te vlieden, opdat de bloedwreker hem met het zwaard niet treffen zou. Wanneer de doodslager binnen deze vrijsteden de toevlucht genomen had, vond hij daarin schuiling, bescherming en veiligheid. Sterke vestingen, versterkte steden en verheven rotsen worden in Gods woord als plaatsen van toevlucht voorgesteld, gelijk David ook zegt: De Heere is mij mijn steenrots en mijn burg en mijn uithelper, mijn hoog vertrek en mijn toevlucht. De hoge bergen zijn voor de steenbokken. En al deze uitdrukkingen geven ons te verstaan dat wanneer iemand tot de steenrots een hoog vertrek of een hoge rots vlucht, hij daar een schuilplaats vindt. En nog een andere haven van toevlucht is een algemeen gebezigde uitdrukking, een natuurlijke of kunstig gemaakte haven langs een rotsachtige en een gevaarlijke zeekust, waarin een schip geslingerd door de stormen of in gevaar van op de rotspunten geworpen te worden, binnenlopen en een veilige wijkplaats vinden kan. Het grote denkbeeld in het woord toevlucht is dus een schuilplaats en veiligheid, een plaats waar iemand die de schuld des bloeds op zijn conscientie heeft, of een die achtervolgd wordt door een vijand, of een die heen en weder geslingerd wordt door het geweld van de stormen, een zekere en veilige schuilplaats kan vinden. De Heere Jehovah dan in zijn drieheid van personen is deze toevlucht voor zijn volk. Hij is hun vrijstad. Hij is hun rots, hij is hun haven. Tot hem vlieden zij in hun ellenden en benauwdheden en vinden eeuwige veiligheid. Doch voor en aleer wij den Heere als een toevlucht en schuilplaats persoonlijk voor onze ziel zullen bevinden, dan moeten wij door het werk des Heilige Geestes aan onze conscienties op die plek gebracht zijn, waarin de Heere als een toevlucht te pas kan komen. De vrijsteden waren niets voor een mens, tenzij hij bloed vergoten had. De sterke vestingen en welverschanste steden hebben geen nuttigheid, behalve voor dien die door een vijand achtervolgd wordt. De veilige haven heeft niets aantrekkelijks voor een schip dat voor de wind over een effen zee zeilt. Gevaar, aanvallen, ontroeringen, geweld, achtervolgingen, dat alles, maar ook dat alleen, maakt een toevlucht voegzaam en begeerlijk. Pas nu deze verklaring op de geestelijke zaken toe, gelijk de tekst dezelfde voorstelt. De Heere zal een toevlucht zijn voor de verdrukten. Wijst ons de Heilige Geest hier de personen niet aan welke een toevlucht nodig hebben en begeren? Wie zijn deze verdrukten? Het zijn des Heeren beproefde kinderen, zijn levend gemaakt, geoefend en dikwijls radeloos volk. Deze zijn verdrukten in onderscheidene wegen, maar ook juist hun onderdrukking maakt hen zoekende naar Jehovah als een toevlucht voor hun zielen. En daar is in dit land grote onderdrukking in het natuurlijke. Welke reuzenschreden maakt zij? Ja, deze landstreek vertoont deze ogenblikken een vreselijk schouwspel. De rijken worden steeds rijker, de armen verarmen van dag tot dag. De wrekheid schraapt den arbeid en het zwoegen des armen in dezelfde schoot, om daardoor haar kwalijk gewonnen rijkdom te vermeerderen. En menigeen dergenen die onder hun handen sloven en werken, worden tot een uiterste nood, ja schier, tot een hongersnood gedreven. Ik zou van deze dingen gezwegen hebben, waren het niet dat velen van Gods volk deelgenoten van dat lijden waren. Het arme kind van God lijdt zowel onder de ijzeren hand en de stalen hiel der onderdrukkers als al zijn natuurgenoten. Maar evenwel is dit verschil tussen hen. De verdrukte lieden deze wereld hebben geen kennis aan Jehovah als een toevlucht in hun nood. Maar des Heeren verdrukte kinderen nemen hun toevlucht tot dien onzichtbare God aan wien de wereld geen kennis heeft. Zij bezitten een God der voorzienigheid, op wien hun oog zich gevestigd houdt, en de Heere, die zelfs de haren van hun hoofd telt, en die, wetende dat zij ondersteuning en bekrachtiging in hun tijdelijke nooddruftigheden behoeven, opent nu en dan zijn milde hand. Zij hebben nimmer te vergeefs hun toevlucht tot hem genomen, en zij zien op de meest duidelijkste wijze zijn milddadigheid in hun troost en hulp te verlenen in hun verdrukking. Doch de woorden hebben nog een andere zin, een hogere en diepere betekenis, welke is een geestelijke verdrukking. Al des Heren volk wordt niet verdrukt naar het tijdelijke, maar al des Heren volk heeft elk in zijn mate geestelijkerwijze verdrukking te verduren. En zo is er bijvoorbeeld de zware last der zonde. De schuld der zonde drukt menige tedere conscientie zwaar en klachtkrachtig ter neder. Ja, dat is een verdrukking die het volk Gods menigwerf ter aarde toe nederbuigt met droefheid, en vervullende met vreselijke angsten en pijnlijke bekommeringen met betrekking tot hun eeuwige deel en lot, en vernederende en laag aan de grond houdende en hen dikwijls doen zuchten en kermen onder de zware last die op hun schouders drukt. Maar ook dezezelfde verdrukking is in de hand des geestes het middel, dat zij den Heere tot hun toevlucht stellen. Wij hebben zware lasten en pakken nodig om onze zielen tot een punt te brengen. Wij handelen menigmaal zo lichtvaardig en beuzelachtig met de goddelijke dingen, ons verstand en oordeel met enige waarheden verrijkende zonder haar kracht en gelukzaligheid in de bevinding onze ziel te kennen. En zo zijn er die jarenlang rondom de waarheid zweven, zonder tot dezelfde gevoelige kracht te komen, voldaan zijnde met een rechtzinnige belijdenis, zonder de zoetheid en de geur der goddelijke waarheden te hebben ontdekt en toegepast aan de conscientie. Doch wanneer het des Heren raad is barmhartigheid en liefde te openbaren, wanneer hij wil dat een mens hem als die gewisse toevlucht zal kennen en erkennen, dan legt hij lasten op zijn rug. Hij brengt schuld op de conscientie. Hij stelt hem zijn verborgen zonde voor ogen en hij doet hem de grootste aller zondaren worden in zijn gevoel. Waar ook de Heilige Geest dit alles opeens mensen conscientie legt, zal het hem vroeger of later tot den Heere als zijn toevlucht brengen. Wat vermag ik te doen, zegt de arme belaste zonder, welke hubbel kan mij een schepsel toebrengen? Welke zaligheid is er in mijzelf te vinden, een arm, schuldig, ellendig, ter neergebogen door de verdrukkingen der zonde? En dit zal hem zoekende maken naar den Heere als zijn toevlucht, want hij weet zich nergens anders heen te wenden. Maar hij wordt ook al zo verdrukt door de Satan, die vijand zijner zielenvrede. En o, welk een onderdrukker is hij! Ik sprak zo even van aardse onderdrukkers, en ik heb geprobeerd een pijl te schieten op die onverlaten, welke het aangezicht des armen vermalen. Maar wat zijn deze uitwendige onderdrukkers bij de inwendige onderdrukkers? Wat is de ijzeren hand van menselijke onderdrukking bij de ijzeren hand des Satans, wanneer hij op des mensenziel wordt losgelaten? Hoeveelen van Gods volk hebben bitterlijk te kermen en te zuchten vanwege de onderdrukkingen van deze wrede afeiser, die hen op deze of gene wijze plaagt, kwelt, aanrandt, verzoekt en verbijstert, of hen tot de zonde lokkende of hen tot moedeloosheid drijvende. Het was een bijzonder gedeelte van des Heren bediening bij zijn omwandeling op de aarde om de verdrukten van de duivel te genezen. De Satan is de onderdrukker van het ganse menselijke geslacht, maar in het bijzonder is hij dat van Gods volk. Doch is het dat wij al zo onderdrukt worden, dan zal het ons onder de onderwijzing des Heren afdrijven van het schepsel, aftrekken van slechts bij name te leven, van alle vleeselijke godsdienst en natuurlijke wijsheid, en ons voeren tot den Heer zelf als de toevlucht onzer zielen. Dan hebben we nog de dagelijkse strijd, welke Gods volk heeft te strijden, en die voortgebracht wordt door het lichaam der zonde en des doods, onder het welk zij zuchten, bezwaard zijnde door de zondigheid en der diepe bedorven natuur, is een smartelijke onderdrukking voor al het levend gemaakte godsgeslacht. Maar dezezelfde verdrukking wordt hun ten goede overheerst. Juist dit eigenste lichaam der zonde en des doods, dat de zware last hunner zielen uitmaakt, wordt dienstbaar gemaakt tot hun geestelijke voordeel. Het brengt hen menigmaal tot den Heer om zijn ondersteuning onder hetzelfde, die hen ook genadiglijk door dien strijd leidt en kracht ter overwinning geeft. En gewisselijk, de Heer is een toevlucht voor de verdrukten. Elke verdrukte ziel zal vroeger of later hem alzo bevinden te zijn. Maar zullen wij den Heer als onze toevlucht bevinden, dan moeten ons alle valse toevluchten zijn afgesneden, gelijk de profeet Jesaja verklaart in Jesaja 28. De hagel zal de toevlucht der leugenen wegvagen en de wateren zullen de schuilplaats overlopen. Zolang ons doenlijk is, zullen wij onze hoofden in de leugenen verbergen. En zolang wij menen te kunnen ontkomen in een nietige schuilplaats, zo zullen wij ons in dat hol zoeken te verbergen. En daarom is het noodzakelijk dat de hagel van Gods toorn in de ziel gevoeld wordt, om de toevlucht der leugenen weg te vagen en de wateren des oordeels moeten hun bruisen verheffen, de schuilplaats overstromen en ons uit diezelfde uitdrijven, opdat wij daarin niet omkomen. En dan, maar dan ook alleen, zullen wij bij bevinding des harten verstaan, dat de Heere, God Almachtig, een toevlucht voor de verdrukten is. Doch lezen wij verder in onze tekst, dan zal het ons duidelijk worden wanneer Jehovah dan een toevlucht is, een toevlucht in tijden van benauwdheid is. Ziet gij niet hoe die heilige schrift altijd het geneesmiddel bij de ziekte te samenstelt? Hoe zij de belofte ontvouwt als gepast aan een zekere staat en geval van een ziel, en hoe al die volmaaktheden Gods zijn volk voegen, voor zover zij in bijzondere omstandigheden gebracht zijn. Deze ader loopt door de ganse schrift, en zo wordt de Heere hier verklaard een toevlucht te zijn. Maar wanneer? In tijden van benauwdheid. Wij hebben geen behoefte aan hem als onze toevlucht, wanneer daar geen benauwdheid is. Het zij met eerbied gezegd, wij kunnen het dan wel zonder hem doen. Als dan kunnen wij de wereld lief hebben, ons vermaken en verlustigen met de dingen van het zin en zienlijke. Wij kunnen onze harten laten afdolen naar de vergankelijke, afwisselende ijdelheden van de dag. Dan kunnen wij afgod bij afgod in onze harten oprichten en ons buigen voor een gouden beeld. Onze genegenheden ganselijk vestigen op diegene welke onze natuurlijkerwijs dierbaar zijn. Ja, wij kunnen 's morgens opstaan, heel de dag doorleven, 's avonds weer nederleggen gaan, zonder misschien naar God om te zien. Maar wanneer de tijden van benauwdheid aanbreken, verdrukkingen zwaar op ons liggen, wij ons gebracht zien in die tonelen van beproevingen en moeilijkheden, waar wij op onze reis naar het hemelse Kanaan hebben door te gaan, dan hebben wij iets meer nodig dan vlees en bloed, dan behoeven wij iets meer dan de vergankelijke schepselen ons kunnen toevoegen. Dan hebben wij behoefte aan iets beters dan deze nietige wereld ons mee voorzien kan. Dan hebben wij God nodig. Wij hebben behoefte aan die eeuwige armen van onder onze zielen. Wij moeten ondersteuning gevoelen. Wij hebben behoefte aan ontdekkingen en vertroostingen. Wij moeten iets horen uit des Heren eigen mond met de kracht Godes onzes harten toegesproken. Deze tijden van benauwdheid kunnen soms tijden van aardse benauwdheid zijn. Indien gij lang genoeg op deze aarde leeft, dan zult gij wel zoveel tijdelijke benauwdheid hebben als dat gij moeilijk kunt staande blijven. Er zullen wel zoveel golven en baren van tijdelijke droefheden over u komen als dat gij somtijds daarin schijnt te zullen verdrinken. Maar o, welke barmhartigheid is het wanneer de golven en de baren van tijdelijke droefheden over het hoofd stromen, een God te hebben om toe te naderen, niet her of derwaarts zich te wenden, ja, misschien weggevoerd te worden tot het dolhuis, tot de sterke drank, of tot de strop, tot het scheermes of tot het water, om zo een einde aan het leven te maken. Maar een God ter toenadering te hebben, een eeuwig levende, eeuwig liefhebbende Jehovah, die zijn armen wijd geopend houdt en de schatten zijn er medelijdende boezem ontvouwende, zeggende, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Deze tijden van benauwdheid nu, waar des Heeren volk heeft door te gaan, leren hen dat er een God daarboven is. En dit is een grote onderscheidingstrek van een kind van God, dat juist deze, zijn wereldse verdrukkingen, om zo te spreken, de baren zijn die zijn scheepje nader tot het koninkrijk van God voeren. Wanneer de natuurlijke mens door aardse verdrukkingen beproefd wordt, dan zijn dat de ebbende golven die hem van God afvoeren, om zich de morsel te stoten op de rotsen. Maar wanneer tijdelijke benauwdheid over een kind van God komt, dan zijn dat de vloeiende baren die hem in die vreedzame en die veilige haven van Jehovah's schoot henen brengen. Maar er zijn geestelijke benauwdheden, en wat zijn al onze tijdelijke benauwdheden tezamengenomen bij onze geestelijke beproevingen? Zij zijn daarbij geacht als niets, en zijn slechts gelijk stof aan de weegschaal. Zielsbenauwdheden hebben en zullen altijd natuurlijke benauwdheden verre in zwaarte te boven gaan. Maar zullen wij door enig middel tot den Heere gedreven worden, het zal door zielsbenauwdheid zijn. En wanneer wij in zielsbenauwdheid zijn, hebben wij een God nodig, zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, een God van oneindige kracht, oneindige barmhartigheid, oneindige getrouwheid, oneindige vergiffenis en oneindige liefde. Deze tijden van zielsbenauwdheid leren Gods volk dat de Heere hun toevlucht is. En indien ik in zielsbenauwdheid verkeer, wanneer mijn hart bezwaard is met schuld, wanneer mijn conscientie door de pijnen van inwendige verdorvenheid verscheurd wordt, ach, welke verlichting kan mij het schepsel dan geven? Zullen vrienden dan de hete tranen kunnen drogen? Kunnen zij de aandoenlijke zuchten slaken? Kunnen zij die benauwde borst doen stillen en kunnen zij olie en wijn in de bloedende wonden der conscientie gieten? O, nee, in deze zijn zij ten eenenmale krachteloos. Ja, onze benauwdheden vermeerderen, dat zullen zij doen, en doen het ook dikwerf, gelijk wij zien kunnen in Job en zijn vrienden. Maar dezelfde verzachten? Nee, dat kunnen zij niet. Daar is slechts een hand die de benauwdheid kan verlichten. Daar is dezelfde hand die haar op ons lag. Alleen één hand kan die wonde helen, dezelfde die barmhartiglijk dezelfde ook toebracht. In deze tijden van zielsbenauwdheid nu, indien wij ze ooit gevoeld hebben, en dit moeten wij voor onszelf wel weten, zullen wij den Heere tot onze toevlucht stellen, en daar is ook geen andere. Wij mogen allen arm buiten hem beproeven. Wij mogen alle wegen behalve de rechte weg beschouwen, en wij mogen op alle staven leunen behalve op de ware staf. Maar vroeger of later zullen wij tot die plek gebracht worden, dat niemand dan de Heere God, de Almachtige, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die onze zielen en lichamen in het aanzijn riep, die ons tot deze tegenwoordige ogenblik bewaard en beveiligd heeft, die zich rondom onze legersteden en om onze gangen heen stelt, die al onze wegen naarspeurt en die ook zijn geliefde Zoon gezonden heeft tot een verzoening der zonden. Ik zeg dat niemand dan deze eeuwige schepper, bewaarder, verlosser, die hemel en aarde ondersteunt, van vrede, vergeving en vertroosting tot onze harten spreken kan. Doch gij zult misschien opgemerkt hebben dat de tekst spreekt van tijden van benauwdheid. Daar wordt niets in bepaald, en welke barmhartigheid dat het zo onbepaald spreekt, wat deze tijden zijn, hoevele of hoe lang van duur, ook niet welke die benauwdheid zal zijn, of welke moeite ook over een kind van God komen, het is een tijd van benauwdheid. En hoe lang of hoe kort dezelfde ook duren, toch is het een tijd van benauwdheid. En in deze tijden van benauwdheid zal de Heere zijn toevlucht zijn. Maar hoe zoet en aangenaam is het in tijden van benauwdheid een God te hebben om toe te naderen, te gevoelen dat er eeuwige armen zijn om op te leunen, dat er een genadig oor is waarin wij onze jammerklachten mogen uitstorten, dat er in de boezem van de Heere van leven en heerlijkheid een hart, een medelijdend hart is, het welk in ontferming over ons bewogen is, te weten dat er een ondersteunende hand is en bij tijden te ondervinden dat de vertroosting en verlichting van die almachtige en genadige hand ons toekomt. En die uw naam kennen zullen op u vertrouwen. Daar is dus een kennen van Gods naam. Door de naam van God hebben wij te verstaan de geopenbaarde volmaaktheden des Almachtigen. Alles wat Hij, aangaande zichzelf en in de Heilige Schrift geopenbaard en ontdekt heeft. Elke deugd, elke volmaaktheid, alles wat God van zichzelf en gesproken heeft, is opgesloten in de naam van God. Maar meer in het bijzonder betekent de naam van God, de Zoon zijner liefde, het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, gelijk hij tot Mozes sprak. Ziet, ik zend een engel voor uw aangezicht om u te behoeden op deze weg en om u te brengen tot de plaats die ik bereid heb. Hoed u voor zijn aangezicht en wees zijn stem gehoorzaam en verbitter hem niet. Want hij zal uw lieder overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in het binnenste van hem. Dat is al mijn geopenbaarde volmaaktheden, al mijn heerlijke eigenschappen, al mijn goddelijke deugden zijn in hem, want in hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. Nu, onze tekst leert ons dat er een kennen van Gods naam is, dat is... Er bestaat iets dat een bevindelijke verkering en kennis in de ziel is van en met de volmaaktheden Gods, gelijk die in de Heilige Schrift geopenbaard zijn. De naam van God wordt derhalve gekend door daar waar de deugden en de volmaaktheden in Gods door de kracht des geestes in het hart en de conscientie geopenbaard zijn. En dit kennen is door de kracht en de hoedanigheid des levende geloofs in de ziel. Door geloof aanschouwen wij God, door geloof kennen wij God, wanneer wij in onze harten ontvangen de waarheid gelijk die in Jezus is, en wanneer wij door het geloof aannemen en voor waarheid houden hetgeen God in zijn woord aangaande zichzelf gezegd heeft, dan kennen wij Gods naam, en elke openbaring van Gods barmhartigheid, ieder teken en bewijs van Gods gunst en welbehagen, elke indaling van Gods volmaaktheden is een ontdekking in onze harten, een opwekking in onze zielen van de kennis van Gods naam. Evenwel, kennen wij zo Gods naam niet, wij zullen, nee, wij kunnen ons vertrouwen niet op Hem stellen. Maar indien wij Zijn naam kennen, indien wij de volmaaktheden Gods in onze harten ontvangen hebben... en een persoonlijke bevinding van dezelfde in ons omdragen, dan zal en moet het noodzakelijke en ontwijfelbare gevolg daarvan zijn dat wij op Hem vertrouwen. Beschouwen wij nu enige van deze volmaaktheden Gods, die gekend wordende de ziel bekwamen om dezelfde vertrouwen op Hem te stellen. Ten eerste dan letten wij op Gods eeuwige getrouwheid, die verbondsgetrouwheid van een oneindige verbondsgod. Nu, indien wij in onze harten deze volmaaktheden des Almachtigen ontvangen hebben, en indien wij enige bevindelijke persoonlijke kennis hebben van de trouwe Gods tot zijn woord in onze zielsbevinding, door de kennis van die naam, of dat gedeelte van Gods naam, stellen wij ons vertrouwen op Hem. Als op een getrouwe, belovende, een belofte woordhoudende Jehovah. Doch wien ook de Heere zijn getrouwheid bekend maakte, daar zal hij die kennis beproeven. Ons geloof heeft den oven en onze kennis Gods heeft de vuurproef door te staan. Het is niet slechts genoeg aan zijn getrouwheid te geloven. Ons geloof in zijn getrouwheid moet beproefd worden. Voordat het recht gekend of bewezen worden onvervalst en het ware te zijn. Daarom is het dat de Heere dikwijls zichzelf verbergt, zijn aangezicht met een duistere wolk bedekt, zich niet aan onze zielen openbaart, ofschoon wij ook menen dat hij ons zo onmisbaar is, overstroomt ons met een menigte verwarrende omstandigheden. Ja, het aanzien geeft dat hij, in plaats van te doen de dingen die wij van hem begeren, ons juist het tegenovergestelde doet. Maar kennen wij zijn naam, kennen wij hem als een getrouwe God, in spijt van alle schijn, dan zullen wij ons vertrouwen op die getrouwheid stellen, terwijl die getrouwheid gebleken is in verleden tijden en in het hart ontvangen is als een gedeelte van Gods eeuwige karakter. En dan zijn beminnelijke goede tierenheid en tedere barmhartigheid, die zijn ook een gedeelte van Gods naam. En hiervan heeft hij een getuigenis gegeven in de overgave van zijn enige geboren zoon. En hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Indien wij nu enigermate, zij het nog zo gering, iets van de goede tierenheid en tedere barmhartigheid Gods gesmaakt en getast hebben, is zijn gunst immer in onze ziel gedropen, gelijk de dauwdruppelen op het kruid. Indien ooit deze verborgenheid des Heren over onze tent is geweest, wij hadden kennis aan de naam des Heren, en kenden wij dien, wij hebben ons vertrouwen daarop leren stellen. Wij gevoelen dezelfde zo betrouwenswaardig, ja, een ondersteuning voor die ziel, welke weten dat de beminnelijke goede tierenheid en tedere barmhartigheid Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Dan is er nog een ander gedeelte van zijn naam. Dat is zijn oneindige en onuitsprekelijke wijsheid. Zou hij in wijsheid dolen? Heeft hij daar ooit in gefaald? Heeft de Heere ooit in al de menigvuldige en onderscheidene omstandigheden die de kinderen Gods immer benauwden een verkeerde stap genomen? Het is zo menigwerf heeft hij de natuur tot zwijgen gebracht. De bedorven reden in het ongelijk gesteld. En onze dolzieke plannen en ontwerpen omgekeerd. Datgene gedaan waarvan wij zulk een afkeer hadden. En al de natuurlijke voornemens en neigingen van ons hart gedwarsboomd. Maar zullen wij daarom zeggen dat hij daarin gedwaald heeft? Dat hij daarin onwijs en niet godewaardig deed of verkeerd handelde? Dat hij daarin niet ons geestelijke goed en voordeel op het oog had? Murmurerend, wederspannig, ongelovig hart, wees stil en zwijg Gode. Of hoe zal de mens, de dwaze mens, een worm van deze aarde, een schepsel van een dag, zijn geringe stem verheffen en zeggen dat God zich kan bedriegen? Uw pad is zeer donker, zeer verward en moeilijk om op te lossen. Gij kunt de hand van God niet zien nog bemerken in de beproeving die thans op u rust. Het is u onmogelijk om te geloven dat ze alle te goede van u zullen medewerken. Ik stem het u toe, ik gevoel dit met u. Ook ik heb daar kennis aan. Maar de tijd zal aanbreken wanneer dit duistere pad, waarin gij nu te gaan hebt, licht en helder zal worden. En gij zult ondervinden en bevestigen de waarheid van deze woorden. Hij leidde de blinden door de weg die zij niet kenden. En wanneer wij God kennen als een oneindige wijze, dat hij niet kan dolen en dat hij al zijn handelingen bijgevolg moeten bestempeld zijn met zijn oneindige wijsheid, dan zwijgen wij stil. Wij houden ons gerust, wij hebben niets te zeggen, wij verstaan dan het gedrag van Aaron, wanneer Nadab en Abihu verteerd werden door een vuur des Heren, wist Aaron en was overtuigd dat God niet kon dwalen. Aaron zweeg stil, lezen wij in Leviticus 10, en dit is onze rechte plek. Wanneer wij iets weten en kennen van de dwaasheid van het schepsel, indien wij iets kennen van de wijsheid Gods, dan is dit onze plaats. Wanneer onze lieve Nadabs en Abihu's worden geslagen voor ons aangezicht, dan betaamt het ons te zwijgen en onze mond in het stof te steken, want God volvoert steeds zijn voornemen en oogmerk ten aanzien en in spijt der natuur het verstand en de reden. En die uw naam kennen, Zij die deze volmaaktheden in hun harten geopenbaard hebben, die iets meer hebben dan slechts de naam van te leven, die iets dieper hebben dan een rechtzinnige belijdenis, die Gods naam kennen door een openbaring van die gezegende en heerlijke naam aan hun consciënties, zij en zij alleen zullen op God vertrouwen. Welke grootse, heerlijke woorden! Uw vertrouwen op God te stellen, hoe hebt gij hem dan ooit gezien? Is hij dan niet die onzichtbare, die ontoegankelijk licht bewoont, welke geen oog gezien heeft, nog zien kan? Wat, op een onzichtbaar wezen, nog nimmer door ons gezien ons vertrouwen te stellen? Gewisselijk, daar moet hier iets meer zijn dan natuur. O ja, hier is meer dan natuur, want wat zegt de schrift van een der oude geloofshelden? Hij hield zich vast als ziende den onzienlijken, hij zag den onzienlijke. Hij gevoelde de tegenwoordigheid, hij kende de kracht, hij zag door het oog des levende geloofs die onzichtbare Jehovah. En wij moeten enigermate mate juist ook dezelfde bevinding in onze harten hebben, voor wij ons vertrouwen op God kunnen stellen. Het geloof van de meeste belijders, zal ik zeggen 9 van de 10, is niets dan een ledig vertrouwen, niets dan een naam, een denkbeeld, een inbeelding, een bespiegeling. Het is niet een hartgevoelige wezenlijkheid gekend in de diepten van hun consciënties voor het oog van het levende God. Maar, zeg gij, zij stellen toch hun vertrouwen op God? Ja, mijn vrienden, dat doen zij, maar op een God van hun eigen maaksel, met de vertrouwen van hun eigen verzinsel. Maar hun vertrouwen te stellen op een onzienlijke God, ja, zo, alsof hij met hun ogen te zien en met hun handen te tasten waren, op hem de zaligheid van hun onsterfelijke zielen te laten zakken en zinken, al hun belangen in zijn handen te stellen, en hem een reeks van jaren bij voorraad op te dragen, zo te vertrouwen op die onzienlijke, vordert iets meer dan vlees en bloed, iets meer dan natuur, het verstand en de reden, iets meer dan de wijsheid, de wetenschap, het vernuft van het schepsel, iets meer dan een helder oordeel is hiervoor nodig. Op deze wijde zee zullen allen schipbreuk lijden, behalve de vaten der barmhartigheid, welker scheepjes God tot hun begeerde haven brengen zal. Maar hij die in stilte, stille diepte der consciëntie, en in en door de handelingen en oefeningen van dat geloof waarvan God alleen de gever en werkmeester is, zijn vertrouwen stelt op de naam van de Heere God, die in de plechtige ogenblikken, wanneer God de verborgenheden zijns harten naspeuren en de gedachten zijner ziel zal onderzoeken, zichzelf aan hem overgeeft en opdraagt met alles, wat hij is en wat hij heeft, hij wiens voorrecht het geworden is, plechtig beraden, gevoelig, bevindelijk en gelovig, zijn vertrouwen te stellen op een onzichtbare God. Vader, Zoon en Heilige Geest, hij doet het, omdat hij kennis heeft aan de naam van de God zijns vertrouwens. En hier is het grootste keerpunt, hier is de nauwe lijn tussen leven en dood. Aan de ene zijde een dode belijder, aan de andere zijde een levende ziel. Ingebeeld vertrouwen, vermetele vrijmoedigheid, zich veinzende waar geloof te zijn. Dat zal ten enige dagen verteerd worden door het geblaas van Gods neusgaten, gelijk was voor het vuur verteerd wordt. Het zal nooit of nimmer de verschijningen van Gods Zoon kunnen verdragen. Maar het zwakste sprankje des levende geloofs in de ziel, het ootmoedigste, het nederigste vertrouwen van een kind van God, zal in de eeuwigheid niet vernietigd worden. Dat geloof zal gekroond worden in de dag van zeer en toekomst. Het zal uitlopen in eer, gelukzaligheid en eeuwige heerlijkheid. Dan nog een punt van onze tekst. Omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die u zoeken. Daar is hier een woord dat zo lieflijk ons onderwerp besluit, degenen die u zoeken. Er zullen hier misschien sommigen zijn die onder mijn prediking zeiden, deze dingen zijn voor mij te hoog. Ik kan dezelfde niet bereiken. Ik heb mijn hart onderzocht, zeggen weer anderen. Ik weet het niet, of ik wel gegaan ben door al die verdrukkingen waarvan gij gesproken hebt. Weer anderen zeggen, ik ben zo eens nagegaan wat ik gevoeld heb met mijn bevinding te zijn, en ik kan niet geheel spreken van diepe zielsbenauwdheid. Gij hebt ons verklaard wat dat zeggen wil, de naam van God te kennen en ons vertrouwen te stellen op die onzienlijke Jehovah. Wanneer ik in mijn hart onderzoek en de gewaarwordingen mijn ziel nagaat, dan ontstaat er een rillende vrees en een bekommernis bij mij of ik waarlijk een deelgenoot ben van die genade welke gij beschreven hebt. Nochtans, zal ik u daarom afsnijden, of liever zou Gods woord u afsnijden? O, ziet op hetzelfde, het heeft veeleer een woord voor u. Gij, heren, hebt niet verlaten degene die u zoeken. Degene die u zoeken, dit immers omvat den armen, de verminkte, de lammen, de kreupelen, de kleinen onder Gods volk, die niet zijn gekomen tot de grote hoogte der bevinding, en niet gezonken zijn in grote diepte van zielsbenauwdheid. Het sluit niet een van Gods familie uit, want niet één klauw van Israël zal achterblijven. Er is dan een zoeken van God. Doch voor en aleer wij naar God zoeken, zullen wij twee dingen door een goddelijke kracht in onze zielen gewrocht hebben. Allereerst moet er in ons gestoken zijn een begeerte om iets te vinden. Moet ontstoken zijn, en dan moeten wij kennis hebben aan dien God, bij wien wij zoeken datgene het welk wij begeren te vinden. Heb ik iets verloren, dan begin ik daarnaar te zoeken. Het is niet een spel, louter beuzeling, ja, het is een kinderbedrijf, wanneer ik elke hoek naspeur en doorzoek, ofschoon ik niets heb verloren en niets op de oog heb om te vinden. Daarom, indien er in de diepte onze ziel niet gewrocht werd, een plechtige geestelijke begeerte om Jezus te vinden als de zaligheid van onze zielen, als onze hoop, als ons deel, onze schat, ons alles, ons zoeken is een droom. Het is een kinderspel, het is een spotten met God. Het is beuzelen met onze zielen, het is de partij van een verniste huichelaar te spelen. Is er dan met goddelijke kracht in uw conscientie gewrocht die behoefte dat gij Jezus begeert te kennen en de kracht zijner opstanding? Dat gij zijn verzoenend bloed verlangt gesprengd te gevoelen op uw conscientie? Dat gij hijgt naar een proef van zijn stervende liefde uitgestort in uw hart? Dat gij begeert te kennen de gemeenschap zijns lijdens en geleid te worden door de Heilige Geest tot een hartelijke en beplechtige vereniging met de verbroken harte, Heere. Voelt gij in een verbehoefte om te weten of de Heilige Geest in waarheid een werk der genade aan uw conscientie begonnen heeft? Of gij waarlijk wandelt op het enge en nauwe pad dat ten eeuwige leven leidt? Vervult dit ooit uw ziel met bevende angstvalligheid, zodat het u nader aan het hart ligt dan enige wereldse zorg of enige aardse zaak? Trouwens, indien het al zo is, dan zoekt gij opdat gij iets zoudt vinden. En het is u niet onbekend waaraan gij behoefte hebt. Gij hebt behoefte aan kracht, aan barmhartigheid, aan dien zegen die rijk maakt, aan de getuigenis Gods en de zoete vertroostingen des Heilige Geestes in uw ziel. Indien gij hieraan geen behoefte hebt, dan is ook al uw belijdenis een leugen. Maar indien gij hieraan behoefte gevoelt, dan zult gij ook daarin door de Heilige Geest onderwezen van waar dat alles te bekomen. Gij zijt afgebracht van het schepsel, ledig geworden aan uw eigen gerechtigheid, machteloos met uw eigen sterkte. Uw boze en onreine hart is ontbloot geworden en gij hebt de last der zonden in de schuldige conscientie gevoeld en hebt kennis aan wezenlijke angstvalligheid en zijt bij tijden benauwd van gemoed. Gij hebt een gezicht gekregen van de weg der zaligheid door de Zoon van God. Gij gelooft, hoewel het misschien uw hart geen vrede geeft, dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Gij gelooft dat niemand dan hij in die zoete ontdekkingen van zichzelf en uw hulpeloze ziel het goede geven kan. En dit nu, indien gij deze dingen door goddelijke onderwijzing kent, dat maakt u zoekende. En hoe zoekt gij? Gij bidt, gij zucht, gij roept, gij kermt, gij onderzoekt de Heilige Schrift, gij hoort de verkondiging des woords. Soms is uw hart Arme hart hijgende naar de Heere, gelijk een het hijgt naar de waterstromen. Gij zijt roepende om een zoete ontdekking van Jezus bloed aan uw conscientie. Soms zijt gij twijfelende, en soms weer vrezende, nu dan weer hopende, en dan weer moedeloos, en nu opgebeurd, en dan weer ten neder geworpen. Soms uzelf voor een kind van God houdende, dan wederom gelovende dat gij een kind des bozen zijt. En nochtans gaat gij voort, gij kunt niet berusten, nog voldaan zijn, gelijk zoveel duizenden, met de naam van te leven, met een gedaante van Gods zaligheid, met het buitenste van de godsdienst. Gij weet dat de hoofdsom en het wezen der levende godszaligheid in iets levendigs, iets inwendigs, iets bevindelijks, iets zaligmakends geopenbaard door de Heilige Geest in uw hart en conscientie bestaat. En indien gij dit niet bezit, dan gevoelt gij niets te hebben. Gij kunt het waarlijk met niets minder doen. In een uitwendig goed gedrag kunt gij niet berusten. Gij kunt niet geloven door uw eigen sterkte. Het geeft u niets of gij uw hoofd al opgevuld hebt met een stelsel van rechtzinnige waarheden, nog berusten in een schriftuurlijke belijdenis. Indien gij Jezus niet in uw hart en in uw armen hebt, hebt gij niets. Gij gevoelt niets te hebben, en dit beproeft dikwijls uw gemoed. Gij kunt niet een zoet gezicht bekomen van Jezus, kunt niet gevoelen dat hij in zachte liefde en kracht in uw hart komt. Het schijnt dat hij niet wil spreken, dat hij geen vrede u zal toeluisteren, dat hij u niet voor de zijne wil erkennen, dat hij uw wonden niet wil verbinden, noch zichzelf ontdekken in de openbaringen zijner barmhartigheid. En dit beproeft u. Wel nu, dat is een goede zaak, want het lokt zeer uw smeekgebeden uit om goddelijke dingen. Dit maakt u hongerende en dorstende naar de gerechtigheid, en dit doet u belast en beladen zijn en daarom behoefte hebben aan rust. Dit maakt u bekommend en droevig en daarom behoefte hebben aan vertroosting. Dit maakt u verlegen en verward en daarom smekende om een goddelijke ontbinding van uw moeilijkheden en bezwaren. Dit ledigt u uit van het eigene en maakt u daarom verlangend naar een goddelijke vervulling. Echter, mijn vrienden, gij allen die den Heere zoekt, die uw ziel in oprechtheid en waarheid voor hem uitgiet, die hem zoekt op uw leger, die hem zoekt in de verschillende ogenblikken van de dag, die hem zoekt met een eerlijk en een oprecht hart, die waarlijk hongert en dorst naar hem, om wat hij is in zichzelf, dit is tot uw troost gesproken, gij Heere, David spreekt God zelf plechtig aan. Gij, Heere, hebt niet verlaten degene die u zoeken. Dikwijls zijn zij bevreesd en beangst, alsof gij hen verlaten had. Ze zijn dikwerf twijfelende, beven in hun gemoed, of gij wel ooit weder zult verschijnen, maar gij, Heere, hebt hen niet verlaten. Bevindt gij het niet menigmaal al zo? Is het niet alsof er soms een bemoediging is? Hoort gij niet nu en dan uw bevinding uitschetsen onder de verkondiging des woords? Is er somtijds niet enige uitbreiding in uw gebed? Is er niet wel eens een liefelijke spreuk of een tekst in Gods woord die in uw boezem daalt, waardoor uw ziel onthaald wordt als met honing en honingzeem? Is er geen aangenaam besef en een overreding in uw hart opgeweld, waardoor gij gelooft het, dat het waarheid is dat God aan uw ziel werkt? Nu de Heere verlaat zijn volk nimmer. Hij zegt, ik de Heere bewaar hetzelfde, ik zal ze elk ogenblik bewateren, ik zal hen bij nacht en bij dag bewaren, opdat zij geen schade lijden. O, die verborgen bewateringen Gods aan de ziel! O, die verborgen leidingen des gezegende geestes in het hart! Hoe verlevendigt de Heere de ziel wanneer zij dodig is? Hoe opent hij haar wanneer zij zo gesloten is? Hoe breidt hij haar uit wanneer zij nauw is in zichzelf? Hoe trekt hij haar met koorden der liefde en hoe legt hij van tijd tot tijd de eeuwige armen onder de zwijmende, waggelende geest? Hij heeft niet verlaten degenen die hem zoeken. Daar mochten lange tijden van donkerheid zijn, wij mogen bidden zonder antwoord te ontvangen, wij mogen roepen zonder dat de Heer een teken geeft, wij mogen vrezen dat hij ons nimmer zal horen, nochtans. De Heere zal het openbaren dat de Heere niet heeft verlaten degenen die hem zoeken. Nee, zelfs geen ogenblik, want ook enig voorkomend geval ten onze behoeve, schoon wij het niet duidelijk zien, een verwijting der conscientie, schoon wij daar niet te volle van bewust zijn, een verborgen leiding van onze voet, schoon wij niet bij machten zijn dezelfde duidelijk te bespeuren, leert ons dit ontegenzeggelijk. Gij, Heere, hebt niet verlaten degenen die u zoeken. Nee, hij zal hen nooit verlaten, wat ook zijn belofte luidt. Want ook zijn belofte luidt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. De Heere laat niet varen de werken zijner handen. Hij zal nooit zijn kleinen overgeven in de handen des Satans, opdat die hun zielen roven en verderven. Hij zal niet verlaten degene die zijn aangezicht zoeken en zijn naam aanroepen. O gij, die begeerte hebt om God te vrezen, want gij immers alleen hebt oren om te horen en harten om op te merken, gevoelt en kent gij iets van deze bevinding in uw hart en conscientie? Dat ik nu nog in het kort herhalen wat ik getracht heb u ter deze uren te ontvouwen, opdat het zo het Gode behaagt in de zin onze gedachten levendig bewaard worden. Werd gij nooit onderdrukt of daadwerkelijk met zonde belast? Werd gij nimmer afgemat door de duivel of geplaagd door een lichaam der zonde en des doods? Gevoelde het gij nooit geen droefheid over of zuchten onder de zonde die in u woont? Zo ja, dat ik u al verder vragen, leidde u dit tot God als uw toevlucht? Want daar is het keerpunt. Een mens kan overtuigingen hebben, bevreesd zijn, verslagen zijn, terwijl slechts zijn hart des te verharder daardoor wordt. Hij wordt daaronder van God gedreven, in plaats van tot hem getrokken te worden. Maar hoe is het hiermee in uw ziel gegaan? Heeft het u tot God gebracht als uw toevlucht, zodat gij in plechtige ogenblikken voor God zijt nedergevallen, zeggende, gij zijt mijn toevlucht en mijn betrouwen en hoop in het land der levenden. Dit evenwel is de bevinding van alle kinderen Gods. De Heer is een toevlucht voor de verdrukten, maar hij heeft geen geopende armen en hij buigt nooit zijn oor, dan alleen tot zijn arm en nooddruftig volk. Hebt gij kennis aan tijden van benauwdheid? Ik bedoel niet natuurlijke lasten en bekommernissen, hoewel gij ooit daarvan uw volle mate zult bekomen, hoewel gij ook daarvan uw volle mate zult bekomen, maar zielenlasten en bezwaren, herinnert gij u wanneer en hoe zij kwamen, hoe lang van duur en zwaar van gewicht zij waren? Bovenal, welke uitwerkingen zij hadden, bracht het u tot God als een toevlucht? Werd gij daardoor afgedreven van een toevlucht der leugenen, een naam van te leven, een gedaante der godzaligheid, een uiterlijke belijdenis? Wij hebben nauwkeurig op de gevolgen, de uitkomsten te letten. Benauwdheid is geen bewijs dat gij een christen zijt, maar God te stellen tot uw toevlucht in tijden van benauwdheid is daar een teken en bewijs van. Caïn had benauwdheid, Saul had benauwdheid, Achab had benauwdheid, Judas had benauwdheid, nochtans dreef het hen niet tot God. Maar de benauwdheid van Gods volk leidt hen tot God, want nergens elders vinden zij rust, nergens anders een toevlucht. Hebt gij het niet al zo bevonden? Het is een barmhartigheid voor u, indien het zo is. Hebt gij enig getuigenis voor uzelf en dat gij Gods naam kent? Zijn zijn heerlijke volmaaktheden nooit uw hart ontdekt en geopenbaard geworden? Hebt gij nimmer ontvangen de liefde der waarheid en de heerlijkheid Gods aanschouwd in het aangezicht van zijn lieve Zoon? En heeft dit deze uitwerkselen in uw conscientie voortgebracht dat gij uw vertrouwen hebt gesteld, uw hoop hebt gevestigd en uw ziel hebt doen ankeren in deze heerlijke volmaaktheden? Zo ja, o, het is een verblijdend teken voor u. Niemand dan levende zielen kennen deze inwendige bedelingen. Nog iets voor wij eindigen. Kunt gij hiertoe niet komen? Ai, kunt gij dan bewijzen dat gij God zoekt, dat er een roepen is in uw ziel naar hem, een begeerten in uw hart om genade bij hem te vinden, een zuchten des geestes tot hem? Dit is gier het laagste bewijs van een levende ziel, en God heeft barmhartiglijk die getuigenis gegeven ter bemoediging van de harten zijner zwijgende familie. Over blijd en verheugt u daarover, indien dit zoeken van uw hart in waarheid een geestelijke uitademing uw ziel is in zijn schoot. God zal u nooit verlaten. Hij zal het werk, het welk hij begonnen heeft, niet onafgedaan laten varen. Hij duldt nooit dat de zonde, de wereld, de duivel en het eigen zelf de overhand behalen. Hij heeft nimmer en zal in de eeuwigheid niet verlaten degene die hem in oprechtheid zoeken. Gewisselijk. Als wij onder het getal der kinderen Gods mogen gerekend worden, dan vinden wij ons karakter hierin voorgesteld. God de Heilige Geest heeft het hier met zijn vinger beschreven, en zover wij onze leermeester is, zullen wij daar kennis van wegdragen. O, welke barmhartigheid, zelfs maar een sprankje genade in onze zielen te hebben. Ik weet het, men beschuldigt mij dat ik enigszins roekeloos te werk ga, en geen zorg draag hoe ik de zielen van de mensen afsnijden en behandelen. Evenwel, het zij verre van mij dat ik het gewicht van mijn kleine vinger zou leggen op de ziel die de Heere heeft aangeroerd, al was het ook dat zij van de dag van gisteren waren. Hoewel mijn zwakheid bewust en verre tekortkomende, zo is het toch mijn doelwit en begeerte om ieder kenmerk van goddelijk leven in de ziel uit te schetsen en iedere ledige belijdenis die slechts de schijn heeft van te leven neer te werpen en stukken te houden. Indien God mij wijsheid, sterkte en bekwaamheid geeft, wil ik de zwakste zucht van goddelijk leven in de ziel, de flauwste merktekenen van de vinger Gods aan de conscientie aanmoedigen. Maar om een ledige belijdenis aan te moedigen, om een ijdel vertrouwen te onderschragen, om te bedriegen degene die gaan en wensen om misleid te worden, o, dat God in zijn barmhartigheid mij daarvoor bewaren, om te arbeiden aan dit werk des duivels. Och, dat hij mij bekwame. En hij alleen kan dat doen, om ter ene zijde het kostelijke van het snode af te scheiden, en zo was Gods mond te wezen, en gelijk eens Barnabas de kinderen Gods te vertroosten, maar om ook aan de andere zijde af te snijden, in stukken te slaan, alles wat niet het stempel, het teken en de gedaante van het werk Gods met zich meevoert. En daarbij weet ik spreek niet van mijzelf, terwijl ik een arm werktuig ben in de handen des Heren. Ik weet dat God op zulk een bediening zijn zegen wil geven, waar hij zijn dienaars dit in het hart en in de mond geeft. De bevinding leert het dat hij nog een loutere leerbediening, nog een enkele practicale bediening zegent. Hij gebiedt zijn zegen over een bevindelijke bediening, mensen uit te rusten, last te geven en door zijn eigen heerlijke kracht uit te zenden, om het werk van God den Heilige Geest aan de harten van zijn volk uit te schetsen, geestelijk leven van dode belijdenis te onderscheiden, en zo werktuigen in Gods hand te zijn, om de gemeente des Heren op te bouwen in haar allerheiligst geloof. Velen uwer zal ik wellicht niet weer aanschouwen, wellicht het grootste gedeelte niet, want ofschoon, indien God het wil, ik nog eenmaal hier in deze week zal spreken, zullen velen uwer mij dit jaar niet weder horen. Daarom wens ik dit onder u achter te laten, dat God het genadiglijk aan uw conscientie bezegelen. Wat weet gij van de dingen Gods in uw ziel? Kent gij de minste van Gods onderwijzingen? Gij zijt zo veilig alsof gij de meeste kendet, toch indien gij niets met al weet van de onderwijzingen. Gods in uw ziel, o, dat de Heere uw barmhartiglijk leidde om te bedenken wat het vreselijke en ontzaglijke gevolg zal zijn van te leven en te sterven met een naam van te leven en echter niets te bezitten dan een leugen in uw rechterhand. Voor een geduchte rechter. Amen. Deze preek is uitgesproken op 10 augustus 1845 en nu voorgelezen door Stichting Het Braambosch.